Vanavond is Titus 1 aan de beurt. Titus 1, vers 5 tot en met 9. Titus 1, vers 5 tot en met 9. Hier schrijft Paulus aan, ja, we hebben daar de vorige keer over nagedacht, dat Titus toch wel een hele belangrijke medewerker was, die in heel wat gemeenten ook aangesteld werd om de zaken op orde te brengen. Dan schrijft Paulus aan Titus het volgende. In Titus 1, vers 5. Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling dat gij in orde zou brengen hetgeen nog verbetering behoefde, en dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudsten zoudt aanstellen mannen die onberispelijk zijn, één vrouw hebben, die gelovige kinderen hebben, die niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of van geen tucht willen weten. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis Gods, niet aanmatigend, niet driftig, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, niet op oneerlijke winst uit, maar gastvrij, met liefde voor wat goed is, bezadigd, rechtvaardig, vroom, ingetogen, zich houdende aan het betrouwbare woord, naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers weet te weerleggen. Tot zover deze woorden. We zien hier dat Paulus, en daar hebben we de vorige keer ook iets over gezegd, dat Paulus Titus dus op zijn tweede zendingsreis, als zij weer terugkomen op het eiland Kreta, tegen Titus zegt, joh, ik ga verder, blijf jij hier om alles verder uit te werken wat we samen begonnen zijn. Dat zie je ook verschillende keren gebeuren. Misschien wel goed om dat even te lezen in Handelingen 14. Daar zie je dat Paulus ook de tweede keer een groep gemeenten bezoekt. En net in het hoofdstuk daarvoor zie je dat Paulus daar voor de eerste keer, of eigenlijk in hetzelfde hoofdstuk zelfs, voor de eerste keer kwam. En dan in hoofdstuk 14, vers 23, zie je dat Paulus weer teruggaat naar deze steden. Ik weet niet precies hoeveel tijd daartussen zat, maar dan staat er in vers 23 van Handelingen 14, en nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Heere op in wie zij geloofd hadden. En hier zien we dat Paulus weer terugging naar Lystra, Iconium en Antiochië, om de zielen van de discipelen te versterken die op hun eerdere bezoek tot geloof gekomen zijn. Dus hier zien we eigenlijk hetzelfde gebeuren. Paulus gaat weer terug naar deze steden. En er zijn mensen tot geloof gekomen. Nogmaals, ik weet niet hoeveel tijd hier tussen gezeten heeft. Paulus zoekt deze mensen weer op. En dan zegt Paulus, ja, nou is het heel belangrijk dat je niet alleen tot geloof komt, maar dat er ook gemeenten opgericht worden. En dat we, ja, dat we oudsten aanstellen voor de gemeenten. Kreta was best eigenlijk wel langer in beeld. Misschien heeft u dat niet beseft, maar als je Handelingen 2 leest, dan staat er, nu waren er vrome mannen in Jeruzalem aanwezig die naar het Pinksterfeest gekomen waren. En dan zijn ze uit Rome, uit Cyrene, uit allerlei landen. Maar ook, staat er waren ook Kretenzen aanwezig. Dat kun je letterlijk lezen in Handelingen 2, vers 11, dat er ook dus mensen uit Kreta waren die de uitstorting van de Heilige Geest meegemaakt hebben. En die verbaasd waren dat zij dus de taal spraken waarin zij geboren waren. Nou, dus er waren al Kretenzen, mensen uit Kreta, die dat grote wonder in Jeruzalem meegemaakt hebben. Misschien met het grote wonder in hun hart naar Kreta teruggereisd zijn. En toen kwam Paulus hen het evangelie verkondigen. En ja, de voedingsbodem was al helemaal klaar. En er was een geweldige opwekking die daar ontstaan is. Want dan zegt Paulus hier, als we weer even teruggaan naar Titus, dat Titus de opdracht krijgt, en dat staat er, om in elke gemeente oudsten aan te stellen. He, dat staat hier letterlijk in vers 5, het laatste stukje, in alle steden oudsten aanstellen. In alle steden. Nou, dat is nogal wat, hè? Weet je, in de oorspronkelijke taal staat hier letterlijk van stad tot stad. Zo, van stad tot stad oudsten aanstellen. Weet u hoe Kreta in die tijd ook wel genoemd werd? Er zijn wel wat berichten over. Kreta werd in die tijd genoemd het eiland, letterlijk het 100-steden-eiland. Het 100-steden-eiland. Er waren nogal heel wat steden in die tijd op Kreta. En dan zegt Paulus tegen Titus, van stad tot stad moet je oudsten aanstellen. Nou, al met al lijkt het erop dat er in Kreta een geweldige opwekking geweest is. En dat er velen daar tot geloof gekomen zijn. En dat Titus daar de opdracht krijgt om deze gemeenten in een juist vaarwater te krijgen. En we hebben de vorige keer gezien, de Cretenzen waren niet de makkelijkste mensen. Ze hielden nog wel eens van een leugentje. En ze hielden nog wel eens van dikke buiken, hè, wat er staat in vers 12, het laatste stukje. Dus het was heel belangrijk dat Titus, en die was heel kundig, we hebben dat gelezen de vorige keer wat hij in Korinthe klaargespeeld heeft, zo'n moeilijke gemeente die er toch in een goede manier gestructureerd heeft. Zo kreeg hij de opdracht om dat nu hier in Kreta, op Kreta te doen. Nou, dat staat hier, dat hij de opdracht krijgt, in vers 5, dat gij in orde zou brengen hetgeen nog verbetering behoeft. Kijk, met het brengen van het evangelie, dan ben je er nog niet, hè? Het is al bij de eerste stap en dan moet er nog heel wat gebeuren. Wat verbetering behoeft. Hier wordt nou niet in de eerste plaats, het hoort er wel bij, niet in de eerste plaats bedoeld dat alles nu heel goed gestructureerd en georganiseerd moet worden. Dat zou je misschien wel denken dat dit staat, hè, dat Titus in elke gemeente moet zeggen, nou ja, zo laat is de dienst, dat zijn de oudsten, hier zijn de reglementen, huishoudelijk reglement, dit zijn de statuten, dit zijn de belijdenisgeschriften, hier moet u er maar aan houden, zo, oké. Dit is dan de gemeente, hè? Dat je op zo'n manier de organisatie op orde brengt in de gemeente. Ik denk niet dat dit in de eerste plaats bedoeld wordt. In de eerste plaats wordt veel meer bedoeld dat wat in 1 Thessalonicenzen 3 genoemd wordt. In 1 Thessalonicenzen 3, daar staat in vers 10, en daar was Paulus nog veel meer mee bezig. In 1 Thessalonicenzen 3 vers 10, dat was nog veel belangrijker, want dan komt dat andere ook wel. Nogmaals, het andere moet je niet zomaar achterwege laten, ook dat is belangrijk. Maar hieruit komt het voort. Er staat in 1 Thessalonicenzen 3 vers 10, nacht en dag bidden wij vurig dat wij uw aangezicht mogen zien en, daar komt het, voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. Zie je dat staan? Dit is eigenlijk hetzelfde als wat Titus de opdracht krijgt om hetgeen in orde te brengen, hetgeen nog verbetering behoeft. Dus het heeft ook zeker te maken met het groeien in je geestelijk geloof om nog te voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. Paulus was iemand, en dat was ook zijn motto, om ergens het evangelie te verkondigen waar het evangelie nog nooit verkondigd werd. Dat was zijn motto. En op een gegeven moment zegt hij ook van, nou, er is van mij geen plaats meer overgebleven hier. Hoe is het mogelijk, hè? Er is van mij geen plaats meer overgebleven en dat is misschien het moment geweest dat Paulus nog verder weggetrokken is richting Spanje. Omdat voor mij geen arbeidsveld hier meer overgebleven. Nou ja, dan denk ik van, Her en der zijn wat mensen tot geloof gekomen. Het is een hele smalle lijn van gemeenten. Maar Paulus zegt, ja, ik heb mijn werk niet gedaan. Dus Paulus was echt iemand die in een blanco land het evangelie wilde verkondigen. En zodra er wat mensen tot geloof kwamen, hard weglopen. En zijn medewerkers daar naartoe stuurden, jongens, maak jullie het even af. Dat was het. Dat was eigenlijk hetgeen wat Paulus deed. En natuurlijk terugkeren, brieven schrijven, ze begeleiden. Maar hij liet het met name over aan een man als Titus, als Timotheus en andere medewerkers die het werk verder afmaakten. Hier staat in het stukje dat Paulus zegt in orde brengen hetgeen verbetering behoeft. Dus als het ware dat wat aan je geloof ontbreekt, dat het volmaakt of verbetert of groeit. Nou, als je dan kijkt hoe het verloop van dit stukje verder gaat, dan zie je heel duidelijk dat Paulus zegt, geloofsgroei, ontbreken of aanvullen wat nog ontbreekt, dat kan alleen als er een gezonde gemeente is. Er zijn mensen die zeggen, nou, ik heb helemaal geen gemeente nodig om in mijn geloof te groeien. Ik heb helemaal geen gemeente nodig, ik geloof wel, maar daar hoef je voor nog niet voor naar de kerk te gaan. Dat is iets wat de laatste tijd steeds meer ook naar voren komt bij heel veel mensen, geloven zonder kerk. Nou, Paulus zegt hier, dat kan helemaal niet. Als je in je geloof wilt groeien, dan zijn er kerken nodig. Dan zijn er oudsten nodig. Dan is het heel belangrijk dat je je stelt onder het gezag van de gemeente. Onder het gezag van de gemeente. En het gezag van de gemeente ligt dan bij de oudsten. En hier staat dus dat in alle steden van plaats tot plaats, van stad tot stad, oudsten aangesteld moeten worden. En dan vind je een stukje over de hoedanigheid van deze oudsten, over de voorwaarden om oudsten te kunnen zijn, wat je ook teruggevonden hebt, en daar hebben we het al over gehad in 1 Timotheüs 3, hè? Daar wordt ook gesproken over oudsten en diakenen. Oudsten en diakenen. Hier wordt niet over diakenen gesproken, hier wordt alleen over oudsten gesproken. Het is misschien toch wel goed om daar nog eens eventjes doorheen te wandelen, wat Paulus voor eisen, voorwaarden stelt aan oudsten die aangesteld mogen worden in de gemeente. En eerst gaat het over het persoonlijk leven, de persoonlijke omstandigheden van een oudste. En dan richt hij zich het meest met name op het feit van trouw zijn in je huwelijksleven. Dat is een eerste vereiste voor een oudste, trouw zijn in je huwelijksleven. Ten tweede zegt hij trouw zijn in je gezinsleven. Trouw zijn in hoe je als vader bent voor je zonen, als vader voor je dochters. En als derde zegt hij trouw zijn in je geloofsleven. Dat je niet aan de ene kant heel godsdienstig bent, aan de andere kant een losse bol bent of zo, losbandig en helemaal geen discipline kent in je leven. Nee, Paulus, die persoonlijke omstandigheden hebben te maken met je huwelijkstrouw, met je gezinstrouw en met je geloofstrouw, hè? Je relatie met de Heer. Dus relationeel met je echtgenoten, met je kinderen en met de Heer. Dat zijn drie hele belangrijke voorwaarden in je relatie om oudste te kunnen worden in de gemeente. En dan is het eigenlijk heel mooi dat Paulus hier in het 7e vers niet meer over een oudste spreekt, maar dan heeft hij een ander woord hiervoor gevonden, en dat is het woordje opziener. Het woordje opziener. En het woordje opziener, of een overziener, heeft in het Grieks het woordje, en ja, dat is een beetje, ja, dat kennen wij alleen vanuit de katholieke kerk, de Rooms-Katholieke kerk. In het Grieks wordt hier het woordje bisschop gebruikt. En dat is eigenlijk een opziener. een bisschop. Dat is de letterlijke vertaling. Nou, dus misschien hebben we hier een paar bisschoppen onder ons zitten, maar zonder Sinterklaasmuts op. Maar ik zal Dirk al wijzen met zo'n punt. Ja, zover zal het nooit komen hoor. Maar dat zijn dus overzieners, dat zijn dus opzichters, opzieners. Zij worden, en misschien wel goed om dat te weten, zij worden hier genoemd een opziener. Vers 7 moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis Gods. Een beheerder van het huis Gods. Een beheerder. Er zijn vertalingen die hebben hier een huishouder. Een huishouder. In het Grieks wordt hier het woordje gebruikt. Een oikonomon. Een oikonomon. En daar komt het woordje een econoom vandaan. Economie heeft met huishouding te maken. Hè? Dus een oudste, een opziener, is dus een econoom. Een econoom. En een econoom die niet alleen met centen te maken heeft, maar een econoom die zorg draagt voor het functioneren van, in het bedrijfsleven, een bedrijf. En bij de gemeente, het huis van God. Het huis van God in al zijn facetten. Het is misschien best wel goed om daar ook als oudsten erover na te denken. Je bent voor Gods aangezicht, ben je letterlijk een huishouder, een econoom. Aan wie de Heer als het ware de verantwoordelijkheid van zijn bedrijf aan jou overgedragen heeft. Hij zegt, alsjeblieft, hier heb je de sleutels van het bedrijf. Hier heb je de verantwoordelijkheid van mijn bedrijf. En jullie moeten het bedrijf voeren, hè? Jij bent verantwoordelijk voor het bedrijf. Nou is de gemeente niet een bedrijf, zeker niet. Maar het is wel, er wordt hier wel gesproken over het huis van God. Waar van alles gebeurt in het huis van God. En daar zijn we als oudsten, als opzieners, als overzieners verantwoordelijk, economen voor. Ja, huishouders. En dan staat ook letterlijk in, misschien wel goed om dat vers er nog even bij op te slaan, in 1 Timotheus 3. In 1 Timotheus 3, daar staat ook dat er gedragsregels zijn in het huis van God, waar wij als oudsten, opzieners, over moeten waken. In 1 Timotheus 3 vers 14 daar staat, dit schrijf ik u, hoewel ik vrij spoedig tot u hoop te komen. Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God. De gemeente is het huis van God en over zijn huisgezin heeft hij huishouders aangesteld. Economen aangesteld, opzieners aangesteld. Of zoals we dat hier net genoemd hebben, beheerders over zijn huis aangesteld. We hebben dus gezien, oudsten, de voorwaarde in de eerste plaats, relatie tot je echtgenoten. Je relatie tot je kinderen en je relatie tot God. Je persoonlijke relatie tot hem. Ten tweede wordt hier genoemd wat een oudste nou niet moet doen of niet moet zijn. En dan worden er 5 punten genoemd. Hij zegt hier vanaf vers 7, het middelste stukje, dan staat er een oudste moet niet aanmatigend zijn. Zo van, ja, iemand die graag op de voorgrond wil staan. Of ja, de eer naar zichzelf toe wil trekken. Aanmatigend, ook niet driftig. Dat kun je als oudste niet zijn. Ook niet aan wijn verslaafd. Ik weet niet zeker, als Paulus dit stukje nu vandaag geschreven zou hebben, of Paulus er ook niet bij gezet zou hebben, ook niet aan nicotine verslaafd. Je weet het niet. Het was er toen nog niet zo. Maar er zijn heel wat dingen waar je ook als oudste aan verslaafd kunt zijn. Verslaving heeft ook te maken met een stukje zwakte in je eigen persoonlijkheid. Dus niet verslavend. Ten vierde wordt hier gezegd, niet opvliegend. Nou, ik heb hierachter gezet, dus geduldig. Geduldig. Ja? En tenslotte staat hier, en ook niet uit op oneerlijke winst. Zo van, het gaat om een eigen belang. Daar gaat het niet om. Dus hier worden 5 negatieve kenmerken genoemd waarvan Paulus zegt, dit mag absoluut geen drijfveer zijn om oudste te worden. Op deze manier. Wat dan wel? Dan zegt Paulus, maar wel gastvrij zijn. Gastvrijheid heeft te maken met openstaan voor een ander. Interesse hebben in een ander. Gastvrij zijn, dat kan ook te maken hebben als je zondagsmorgens in de kerk komt, dat je de mensen ziet. Dat je naar ze toe gaat, dat je contact met hen, dat je gast, je huis als het ware, je leven voor mensen openstelt. Hè? Gastvrij. Liefde voor goede dingen, verlangen naar goede dingen. Bezadigd. Dat heeft alles te maken met tevredenheid. Rechtvaardig. Dat heeft te maken met waarachtigheid. Met recht, rechtvaardig. Vroom. In de Statenvertaling wordt hier het woordje heilig gebruikt, rein, toegewijd en ingetogen. Ja, ingetogen moest ik denken aan dat hele mooie vers wat Paulus op een gegeven moment zei, schrijft, uw bescheidenheid, zei alle mensen bekend. Hè? Ingetogen, uw bescheidenheid, zei alle mensen bekend. Nou, dat zijn een aantal voorwaarden die Paulus nog eventjes op een rijtje zet, waarmee hij Titus wil helpen om oudsten aan te stellen in de gemeenten die daarin op Kreta ontstaan zijn. Tot slot. Dan zegt hij dat het voor oudsten heel belangrijk is, en daar zal hij ook de oudsten in moeten onderwijzen. Als er dan oudsten aangesteld zijn, dan zegt hij in vers 9 dat ze zich moeten houden aan het betrouwbare woord. En vanuit dat betrouwbare woord staat er naar de leer, het onderwijs, het betrouwbare woord. Het is zo ontzettend belangrijk dat wij vasthouden aan het woord van God. Dus de vraag die je dan kunt stellen als oudste, ook aan jezelf, welke rol speelt de Bijbel in mijn persoonlijk leven? En de leer die ik aanhang, is deze werkelijk ook echt gestoeld, gebaseerd op het woord van God? Het woord van God is het uitgangspunt. Het woord van God is het uitgangspunt van onze bediening. En het vormt de basis. De basis, en dan staat er zo mooi hier achter, de basis zodat je in staat bent om te vermanen. Dat is het eerste. Het woord van God, als dat woord van God door jou heen werkt, als het woord van God jouw leven vult, dan ben je ook in een positie om anderen te kunnen vermanen. En dat vermanen, dat heeft met name te maken met om anderen aan te moedigen. Te vertroosten, mee te nemen, hè? Te vermanen. En het tweede is, maar ook om tegensprekers te kunnen weerleggen. Daar zul je misschien de laatste tijd, de komende tijd, misschien steeds meer mee te maken krijgen dat er mensen in de gemeente komen die op een gegeven moment als tegensprekers gaan opstaan en zeggen, ik ben het er helemaal niet mee eens. Dat iemand van internet iets bijvoorbeeld haalt, plukt. Ik noem bijvoorbeeld iets. Hè. Weet je, we hadden het er net nog even over. Ik weet niet of je er iets over gelezen hebt. Maar op 23 september, komende 23 september, dan schijnt er dus een heel uniek sterrenbeeld te zijn. Hè? En dat baseert men dus op Openbaring 12 over de vrouw bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren om haar hoofd. Astronomen, en het schijnt ook echt waar te zijn, die zeggen dat precies op 23 september het sterrenbeeld de maagd zichtbaar zal zijn. En dat precies, en dat is nog nooit voorgekomen en zal ook nooit meer gebeuren, dat precies aan haar voeten de maan, de plaats van de maan te vinden is. En bij haar schouder de zon zichtbaar zal zijn. En dat normaal gesproken zijn bij het sterrenbeeld van de maagd 9 sterren om haar hoofd. Maar dan zijn er 3 andere sterren bijgekomen. Dat zijn Mars, Saturnus en Jupiter. Die dan met elkaar 12 sterren vormen om haar hoofd heen. En dat zal dus 23 september gaan gebeuren. De eerste dag van het Joodse nieuwjaar. De dag van de bezuin. En precies op in dat sterrenbeeld zal op precies de plek van de schoot van Maria, Jupiter, en Jupiter is een ster die in Israël gezien wordt als de Messias, precies in haar schoot aanwezig zijn. Nou, en als je dat vergelijkt met Openbaring 12, ik zag een teken in de hemel, de vrouw, 12 sterren, de zon, de maan, dan denk je van, nou, en weet je, dan worden al hele theorieën circuleren in Nederland 23 september. Notabene 1260 dagen na de bloedmaan die geweest is. Dan moet het wel zo gaan gebeuren dat de opname van de gemeente plaats zal vinden. Ja. Nou, en deze theorieën, die worden van internet afgeplukt. En daar krijgt u misschien wel eens mee te maken. En dan zeggen ze van, ja, maar jij gaat toch zeker ook wel verwachten dat Jezus dan terugkomt? En dan is het zo belangrijk dat je de Bijbel kent en dat je vanuit een Bijbelse basis mensen ook kunt weerleggen en zeggen, ja, maar weet je, ik verwacht niet 23 september die Jezus terug, ik verwacht hem vanavond terug. Ja, toch? En ja, maar er staat toch in de Bijbel in Genesis dat God de sterren en de maan en de zon gegeven heeft tot aanwijzing van tijden. En toen Jezus kwam was er toch ook een ster? Liet God het toch ook zien? God gebruikt toch die sterren om ons te laten zien in welke tijd we leven? Ja? Nou, u snapt wel, ik noem maar een voorbeeld. Een van de vele voorbeelden die via internet zomaar de gemeente binnen kunnen komen. Er komen allerlei theorieën binnen de gemeente dat, ja, wij toch wel heel vreselijk verkeerd bezig zijn als we de Shabbat niet houden. Of als we de Joodse feestdagen niet houden. En dan wordt er al gauw gezegd, nee, we hebben het niet over Joodse feestdagen, we hebben het over Bijbelse feestdagen, dus ze zijn ook voor ons. En dan is het heel belangrijk dat je weet, waar staat er in de Bijbel dat het feest der Joden nabij is, hè? Dus, snapt u dat het zo belangrijk is dat je de Bijbel kent, dat je doorkneed bent in de Bijbel en dat je tegenstanders kunt weerleggen. En daar staat zelfs in Matteüs 18, dan noemt er Jezus datzelfde woord weerleggen, maar dan gebruikt hij het woord om hen te, ja, het klinkt een beetje harder, maar om hen te bestraffen. Dat het niet Bijbels is. En daarom is het belangrijk dat er oudsten zijn die doorkneed zijn van het woord van God, weten waar het staat, weten hoe het er staat en ook weten hoe je ermee om moet gaan. En daarom staat hier zo heel belangrijk, zich houdende aan het betrouwbare woord van God. Hè? Om zo de dwarsdrijvers te kunnen weerleggen. En weet je, datzelfde staat ook, misschien tot slot, in 2 Timotheüs 3. Daar wordt geschreven over het nut van de heilige schriften. Nou, dan hebben we weer iets wat we al gehad hebben, waar we het een poosje geleden over nagedacht hebben. Dan staat er in vers 16 dat het woord van God door God ingegeven is. In vers 16 van 2 Timotheüs 3. Is ook nuttig om te onderrichten. En dan wordt het weer gebruikt, datzelfde woord, wat in Matteüs in Matteüs genoemd wordt bestraffen. Matteüs 18, vers 15. Maar hier staat weer het woordje te weerleggen. Zie je het staan? En dat staat ook in vers 2 van het volgende hoofdstuk, 2 Timotheüs 4. Daar staat dring erop aan, gelegen of ongelegen, weerleg. En dan wordt het woordje bestraf en bemoedig. Ja? Dus vanuit het woord van God. En mensen, er komt een tijd, zegt de Bijbel, dat er allerlei theorieën over je heen gespreid zullen worden. Allerlei dwaalleringen. En het ene is nog interessanter dan het andere. En je wordt zo gauw van je stuk afgebracht. En er zijn de mensen die zijn zo enthousiast. Die zeggen, wow, nou kunnen we de Jezus verwachten. En verwacht jij hem dan niet? Nou, zeg, hoe kan het nou toch? En dan word je als het ware een beetje neergezet als een ongeestelijk persoontje. Maar meer dan ooit is het nu in deze tijd belangrijk dat je je niet laat verleiden, maar vast blijft aan het woord, het onvergankelijke, volmaakte woord, waarachtige woord van God. Goed, tot zover.